Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Ja, en je hoopt ook gewoon voor de cultuur van voetbal dat Ancelotti weer een keer die wenkbrauw omhoog trekt en dat Bellingham er dan twee inschiet.
Het is dinsdag 9 april, er staat weer prachtig Champions League voetbal op het programma. En er zijn wat transfergeruchtjes, zoals bijvoorbeeld Timon Weller-Reuter, die misschien Feyenoord kan inruilen voor PSV. En we gaan het even hebben over Ajax. Het kan niet anders, maar er is natuurlijk weer iets om over te praten. Het rapport van KPMG over Mislint, dat is gisteren bekendgemaakt. We gaan vandaag doen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp. Ik denk dat we wel klaar zijn voor een Champions League avondje, of niet?
We zijn zeker klaar voor een Champions League avond. Zeker met het programma van vanavond, met die twee wedstrijden die erop staan. En toch weer stiekem een beetje de hoop dat het tussen Madrid en City net even wat anders afloopt dan vorig jaar. Die hoop kunnen we nu weer hebben. Mm-hmm. Dus dat is wel lekker.
Weet je dat ook? Dus hadden we vorige keer zeiden we dit ook al. Dat het best lang geleden voelde dat er een Champions League avond was. Dat zeiden we de vorige ronde ook al. Dat gevoel heb ik nu eigenlijk weer. Dat het heel lang geleden,
wat je bedoelt.
Terwijl het helemaal niet zo heel lang geleden is. En dat is eigenlijk alleen maar lekkerder, want daardoor is die hype lekker aanwezig weer.
Ja, je krijgt nu een eindfase van het seizoen met binnen maand, anderhalve maand. Nou ja, denk anderhalve maand inderdaad gewoon alle ontknopingen in de topcompetitie. Ja. Kwart, halve finale, finale. Plus nog Europa League erbij, Conference League finale. Bekerfinale is nog even tussendoor. Dus vanaf nu gaat het echt pas beginnen.
Het wordt alleen
je zit
maar
er al een tijdje, maar nu gaat het echt pas beginnen, jongen.
Het wordt echt alleen maar mooier richting de zomer. En ook in de zomer gaat er waarschijnlijk genoeg gebeuren, want de transfercarousel gaat dan weer helemaal los. Ik vind dat het altijd wel lekker. Het zijn best wel leuke dingen om over te praten. Je kan het fantaseren over hoe spelers gaan doen bij een nieuwe club. Welke vervangers er gehaald moeten worden of welke alternatieven er zijn. Vind ik altijd heel interessant. En toch schrok gisteren een beetje toen ik hoorde dat Rick Elfrink tweette dat PSV voorzichtig geïnformeerd had naar Timon Weller-Reuter. En dat is toch een beetje onze keeper, Nicky.
Nou, onze keeper is het als Feyenoorder sowieso een beetje. Maar dit was inderdaad ook niet de eerste naam waar ik aan had gedacht als PSV een keeper van dichtbij wilde halen. Mm-hmm. Maar als ik er later nog een keer over nadenk, vind ik het eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Want ik denk eigenlijk vanuit beide kampen, zoals we dat dan mooi zeggen, dat zo'n stap best wel ergens niet zo heel vreemd is. Want Weller-Reuter is echt een hele goede keeper. Bij Willem II heeft hij een goede periode gehad. Bij Feyenoord heeft hij nu een goede periode als stand-in van Bijlo. Ik kan mij best voorstellen als hij straks weer eruit wordt gehaald, als hij nu dit seizoen al aan de kant wordt geschoven, dat hij ook dan wel denkt van ja, dan ga ik maar wel eens een keer verder kijken. Want ik heb me nu wel zodanig bewezen dat ik wel wat meer krediet verdien. En als hij dan bij PSV kans maakt om eerste keeper te worden, nou, dan is dat denk ik
Ja, want daar wordt het natuurlijk wel interessant. Hè? Benitez zelf nog een jaar contract bij PSV, maar hij heeft ook wel aangegeven, en dat hoor je ook af en toe her en der, dat hij wel een stap wil zetten, ook na dit seizoen. Dus hij zou Weller-Reuter dan als eerste keeper gehaald worden?
Ja, daar heb ik dus wel een beetje moeite mee. Want je haalt in principe inderdaad een vervanger voor Benitez als die weggaat. Of eigenlijk, ja, als je ziet welk niveau PSV nastreeft, dan zou je eigenlijk misschien wel een hoger niveau dan Benitez moeten hebben. Ik vind hem in de Eredivisie echt prima.
Laat dit PSV-fans niet horen.
Nee, dat goed, maar ja, die zullen natuurlijk volledig achter Benitez staan. En hij heeft het in de Eredivisie ook geweldig gedaan.
Hij heeft wel echt een heel goed seizoen, toch?
Hij heeft zeker een heel goed seizoen. Hij heeft ook nog weer een enorme stap gezet ten opzichte van vorig seizoen. Toen ik het best wel, ja, af en toe dat ik daar wat vraagtekens bij had. En dit seizoen heeft hij heel stabiel gekiept met slechts een aantal fouten. En die hem ja, ook niet heel zwaar zullen worden aangerekend na zo'n seizoen. Dus wat dat betreft is het voor hem denk ik ook wel een moment dat hij zich in de kijker heeft gespeeld met die interland bij Argentinië om een stap te maken. Maar goed, ja, hij gaat niet de eerste keeper worden bij een hogere Champions League club dan PSV. Dat geloof ik niet.
Nee, dat wilde ik ook net vragen. Want kijk, je kan nog zo graag een stap willen maken, maar hij is 31. Mm-hmm. Hij is ook geen. En dat is voor een keeper niet oud, hè? Laten we dat even duidelijk zijn. Maar ik zie ook niet Of er nou dat er topclubs uit de Premier League voor niet is aan gaan kloppen.
Maar hij heeft natuurlijk nooit in echt een topcompetitie gespeeld. De League is een goede competitie, maar niet de beste van de wereld. En hij heeft nooit bij een absolute topclub gespeeld. Nice, mooie club, PSV, fantastische club, maar niet echt de top van Europa. En er zijn natuurlijk ook een aantal keepers geweest die als tweede keeper of zo bij een fantastische club hebben gezeten. En als je ziet welke speelstijl hij bij Nice heeft gehad en nu bij PSV heeft gehad, denk ik ook wel dat de grotere clubs hem erbij willen hebben.
Ja, want denk jij echt dat er, laten we even de grootste vier competities misschien van Europa erbij pakken. Italië, Spanje, Engeland en Duitsland. Pardon. Denk je dat daar een top drie club voor hem komt die hem in het ergens in die keepers bij de eerste drie keepers wil hebben? Bij de eerste twee, want hij gaat nergens heen als derde keeper natuurlijk.
Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Bayern, Manuel Neuer. Mm-hmm. En daar zat dan achter Sven Ulreich. Mm-hmm. Eigenlijk al jaren hebben ze nog een jongen erbij gehaald. Volgens mij Peretz of zo, Israëlische jongen. Ja, dat zijn nooit de echte topkeepers die daar achter op de bank zitten. Of ja, nooit. Bij sommige clubs wel, bij sommige clubs niet. En zoals City, toen die Stefan Ortega haalde. En die hebben daarvoor Zack Steffen gehad. Ja, dat waren natuurlijk ook, ook een beetje vraagtekens bij. En Ortega doet het goed en past heel goed bij die speelstijl. En dat zou voor hem ook nog wel een mooie stap kunnen zijn.
Maar jij gaat er nu heel erg vanuit dat hij een stap gaat maken om tweede keeper bij een topclub. Ja, dat vind ik een beetje bijzonder, want hij is 31.
Maar is dat misschien voor hem zelf niet, is dat niet omdat Wouter ook zegt van hij heeft nog niet in die top 4 competities gespeeld bij een grote club. Zou dat voor hem misschien ook een stap zijn die hij zelf wil maken?
Naar zo'n tweede keeper van nou, ik denk dat je meer moet mikken naar dan een, ik noem maar een club waar 10 minuten binnen schiet. Als je bijvoorbeeld AS Roma hebt, waar die zijn onlangs nog van keeper gewisseld, hebben niet de beste keepers.
Maar is wel een club waar is daar toch juist gehaald voor de komende jaren?
Nou, die is hem nu vooral ingezet omdat het Patricio, is het Patricio volgens mij?
Patricio, inderdaad.
Ja, niet maar geweldig keep. Maar zo'n club, zou hij daar, mijn punt is, zou hij daar niet,
ik word heel boos als Roma Benitez gaat halen. Ja, ik vind dat niet een eerste keeper voor echt.
Nee, dat vraag ik.
Voor dat niveau Serie A, zeg maar. Roma doet mee. Ja, derde, vierde, vijfde plek Serie A. En ja, daar vind ik hem eerlijk gezegd gewoon niet goed genoeg voor. En kijk, hij heeft een geweldig seizoen gedraaid. En hij heeft een paar hele goede aspecten in het spel, maar ook een paar mindere aspecten. En hij heeft het in een aantal topduels heeft hij het hartstikke goed gedaan. En hij heeft bijvoorbeeld in de Champions League ook wel een aantal dingen laten zien waar je hem wel op het hoogste niveau af kan rekenen. Toevallig heb ik vandaag nog even gekeken naar Harm Steinstra. Hij heeft een aantal keren hem, zeg maar, specifiek uitgelicht. Vooral in positionering voor de goal. Wat hij wel goed deed, maar ook wat hij nog beter kan doen. Ja, en dat zijn dingen die je eigenlijk op topniveau niet zo kan uitvoeren. Daar ontbreken wel een aantal dingen in. Dus ja, ik vind eigenlijk nog steeds dat, ik zou het heel mooi vinden als, stel dat Benitez vertrekt, dat er dan nog betere keeper terugkomt. En als ik nu naar Bellerhoy te kijk, dan heb ik nog steeds een beetje mijn twijfels. Van, haal je hem als eerste keeper of haal je hem als soort concurrent, backup?
Ja, misschien is dat ook wel de vraag
van een jongere keeper.
Ja, dat heeft hij natuurlijk nu bij Feyenoord, heeft hij zichzelf ook een soort in die rol geknokt. Ja. Ik bedoel, hij werd natuurlijk gehaald als tweede keeper. Als een betere versie van Ophir Merciano. In ieder geval als invalkeeper. Maar hij heeft het zo ver geschopt dat er oprecht twijfels zijn of Bijlo wel moet keepen. En die rol kan Bellerhoy natuurlijk wel. Want Drommel wil weg. Benitez heeft een wens aangegeven om de stap te maken. En Boy Waterman stopt wellicht. Dus je hebt gewoon drie nieuwe keepers nodig straks. Hoewel de keeper van Jong, dat de echte prima keeper is, vind ik, van Jong PSV.
Ja, dan heb je er in ieder geval nog eentje bij nodig. En dan is de echte vraag of dat een uitgesproken eerste keeper wordt. Of dat echt een soort duel onder de lat wordt. Alleen, dat hebben ze de laatste jaren bij PSV denk ik wel genoeg van gehad. Ja. Genoeg onzekerheid. Mm-hmm. Dus dat zou je denk ik niet zo heel snel doen. Plus dat Wellerhoy natuurlijk opties heeft in Bundesliga, meerdere clubs. Ja. League 1 volgens mij en Serie A. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat hij denkt van oké, ik ga nu echt een mooie transfer maken als eerste keeper naar een club in een andere competitie. Dan moet je het toch nog altijd afwachten. Want als jij naar de Serie A gaat, hebben ze ook altijd een goede concurrent voor je. Maar daar zou hij ook voor kunnen kiezen.
Ja.
Ik denk niet dat PSV hem onbetwist eerste doelman kan maken in een Champions League volgend jaar.
Ik moet zeggen, ik vind wel echt heel erg knap van hem. Want hij heeft die tweede periode bij Willem II niet bij zijn ster gekiept.
Zeker niet.
Hij begon bij Feyenoord was er heel veel kritiek op hem in het begin. Kreeg hij heel veel goals tegen. En hoe hij zich weer naar boven heeft gevochten en nu op dit punt is gekomen.
Het is ontzettend zeker, man. Het is echt, er straalt zoveel ook van hem uit. Vind ik. Zoals ook tegen Ajax, hè. Dat Rijkov nog op hem afgaat. De enige kans die Ajax heeft gehad. Hoe die een soort, Ja, er straalt helemaal geen paniek uit. Het komt gewoon tot een goede afstand uit. Volgens mij, als je het over armzijns hebt.
Ja.
De afstand die je moet komen, zo kort mogelijk op een speler. Maar dat je nog wel dat je nog wel tijd hebt om überhaupt te reageren.
Ja, en het is structureel, hè?
Ja, zoveel kort achter zijn verdediging zit hij. Ook met diepteballen.
Ja, je kan die momenten tegen Roma denk ik ook nog wel herinneren. En het is juist een keeper die heel erg binnen de speelstijl van Arne Slot past. Mm-hmm. Maar die ook heel goed binnen de speelstijl van Peter Bos zou kunnen passen. Dus wat dat betreft is het een perfecte match. Als je kijkt naar zijn statistieken, is dat niet zo fantastisch dat bijvoorbeeld Benitez dit seizoen heeft gedaan. Maar als je kijkt welke rol hij speelt in de opbouw van Feyenoord en welke rol hij speelt in het bespelen van ruimtes achter de verdediging, wat je niet zo makkelijk in statistieken kan vangen. En daarmee je ploeg ook verder van de goal kan verdedigen en hoge druk kan zetten. Ja, dat zijn echt onmisbare elementen. Want kijk, als je puur gaat kijken in de Eredivisie naar wie houdt de meeste ballen tegen, of wie houdt het beste ballen tegen, komt misschien maar Oenestal uit.
Mm.
Alleen dat is totaal geen Peter Bos, nee. PSV-keeper. Nee. Was meer misschien een Ruud van Nistelrooy-keeper geweest.
En Ruud van Nistelrooy-keeper.
Ja,
mooi.
Ja, die deed natuurlijk heel wat anders dan Bos. En je hebt in Nederland niet superveel alternatieven. Moet je aan ook jongens gaan denken die misschien als tweede keeper kunnen instromen en dan nog een volgstap maken. Zoals Etienne Vaassen, Jeffy de Lange, misschien Olij, heel misschien Van Gassel. Maar dat eigenlijk niet één van die namen haal ik denk ik binnen als eerste keeper.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook. En dat wordt dus wel heel interessant. Dan komt van deze namen zijn misschien lijken me Welleroyter en Olij nog inderdaad kandidaten die voor eerste keeper gaan. Maar ik denk eigenlijk dat PSV niemand van deze eer per se als eerste keeper ziet.
Nee.
Voor Feyenoord bijvoorbeeld ook wel interessant met Welleroyter. Van hoe ga je daar nu naar handelen? Van wat wordt de situatie met Bijlo als Welleroyter keept zoals hij nu keept? Ja. Zou je zeggen, volgens mij is dat een prima eerste keeper.
Ja.
Dus daarin wordt het voor Feyenoord ook steeds interessanter. Want hij heeft te schermen met al die interesse die we net al noemen. Voor PSV maar wordt het
hoe dat Bijlo blijft, dan kun je dus heel makkelijk bijvoorbeeld een Vaas of zo erachter zetten. Want die wil heel graag die stap zetten.
Bij Feyenoord?
Ja.
Dus keepers carousel, die gaat sowieso
Die gaat sowieso door.
Bij PSV sowieso wel echt heel interessant. Hè? Dest en Tillman gaan natuurlijk weg zijn gehuurd.
Waarschijnlijk weg inderdaad.
Ja.
Afhankelijk van salaris en of ze willen blijven. Maar dat is misschien moeilijk.
Ja, dan hebben we de drie keepers net genoemd. Dan heb je Lozano, die natuurlijk niet een fantastische periode heeft.
En de wens Mexico VS speelt daar denk ik.
Ja, Schouten, These met een aflopend contract. Veerman, Poskakli met een aflopend contract.
Ja,
en
volgend jaar
Bakayoko, ja. 2025. En Bakayoko, die in de belangstelling staat van Dortmund. Kan er wel echt heel veel gaan gebeuren bij PSV.
Ja, ik vind het ontzettend leuk om te zien, want ik wil niet alles graag naar Feyenoord toe trekken, maar dit is natuurlijk wat er bij Feyenoord de afgelopen 2 jaar ook vaak is gebeurd. Dat ontzettend veel spelers vertrokken en weer kwamen. En bij een club met goed beleid, wat ik PSV dit jaar vind, vind ik altijd heel interessant te zien hoe zoiets wordt opgevangen. Hoe ga je doorselecteren? En daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En dat wordt voor ons in ieder geval een fantastische zomer, denk ik, op dat gebied.
Ja, want als je deze namen allemaal op een rijtje gaat zetten, stel dat daar een groot gedeelte van vertrekt, dan zijn we al echt heel veel sterkhouders in één keer weg. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Las ook bij Rick Elfrink van, er wordt sowieso waarschijnlijk 1 topverkoop gedaan, misschien 2. Maar op een gegeven moment gaat het hek soort van ook dicht. Zoals ze ook wel eens in andere transperiodes hebben gedaan. Alleen
één schaap over de dam.
Dat is moeilijk, hè? dat is moeilijk. Want
ja, maar dat wordt Bakayoko toch? Daar Dortmund schijnt nu interesse te hebben. Schijnt 50 miljoen voor over te hebben. Het record. Het meeste wat ze hebben betaald is 35 miljoen voor Ousmane Dembélé. En Stade Rennes. Maar Bakayoko lijkt het wel te worden. En dat zal dan toch de topverkoop zijn.
Dat weet ik. Waarschijnlijk wel. Ja, of de uitdaging is om ook Bakayoko net als Gakpo nog langer vast te leggen. En er dan uiteindelijk bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar nog meer uit te halen. Maar ik weet niet of dat heel realistisch is. En dat hangt heel erg van zijn eigen wens, denk ik, af. Want voor de prijzen die er voor Bakayoko worden betaald, wil PSV hem waarschijnlijk ook nog wel laten gaan.
Ik ook doen als ik PSV was.
Ik vind 50 miljoen zou echt een geweldig bedrag zijn. Ik vind sowieso, er worden al sinds vorig jaar zomer, denk ik, ongeveer bedragen van 30 plus miljoen genoemd. Wat ik vorig jaar nog best bijzonder vond. Dat ik
bij PSG, toen het over 12 miljoen ging, toen zeiden we van hoe laat PSV dit lopen?
Ja, maar dat was ook niet zo raar, want Bakayoko had
sommige van ons.
Ik
wou het zeggen,
ik zei dat niet zo ontzettend veel laten zien op dat moment. En kijk, dit seizoen heeft hij geweldig gepresteerd. Maar ik vind het ook veel geld, 50 miljoen, maar je betaalt voor de potentie en die zit er natuurlijk wel echt.
Ja, en hij heeft nog niet eens geweldig gepresteerd. Zeker niet over een heel seizoen en zeker niet in
het eerste seizoen zelf. Het was wel heel goed.
Qua rendement voor op deze leeftijd.
Ja, nee, absoluut. Qua rendement wel. En zeker inderdaad wat je zegt in combinatie met die leeftijd van 20. Want stel dat hij in deze zomer gaat, dan is hij volgens mij 21. En Gakpo werd bijvoorbeeld in januari verkocht na dat WK. Toen was hij al 23 en vrij snel 24. Dus daar zit een enorm verschil tussen qua moment in de carrière. Hoe snel hij zich heeft ontwikkeld. En waarschijnlijk ook hoe die zich nog kan doorontwikkelen. Dus het plafond zou in principe veel hoger moeten liggen. Het enige nadeel is de contractduur. Want ja, Gakpo heeft volgens mij rond de 56 miljoen of zo kan die opbrengen in totaal. Mm-hmm. Ja, het zou niet gek zijn als Bakayoko daar bovenuit zou komen. Alleen ja, de enige inderdaad dan die contractduur
van
zijn
contract loopt tot
2026.
Dus dat is na dit seizoen nog 2 jaar?
Ja.
Nou, dat is in principe, moet je hem dus deze zomer gaan verkopen. Ik vind die vergelijking met Gakpo wel mooi, want die vertrok wel meer als een ster, echt bij PSV. Ja. Denk je dat Bakayoko dan al nu klaar is voor een iets kleinere stap, maar voor zo'n stap naar Dortmund?
Nou ja, nee, Dortmund sowieso. Dat moet in principe geen enkel probleem zijn. Dat klinkt zo makkelijk.
Hebben we Malen ook gezien?
Nou ja, kijk, Simons heeft diezelfde stap gemaakt. Je hebt nu dat Ian Maatsen daar meteen volle bak meedraait. Dat is echt wel een ander niveau dan dat hij bijvoorbeeld echt de absolute top zou instappen. Ja. En dat had voordeel had Gakpo wel. Dat hij iets meer ervaren was. Dat hij veel meer in, zeg maar, ook in tactische opzicht of in verantwoordelijkheidsgevoel, dat hij verder was dan Bakayoko. En als hij die stap in één keer maakt, kan hij daar nog wel eens tegenaan lopen. Dat kan me wel voorstellen. Ja, qua plafond, ja.
Heel erg benieuwd. Ik zie hem zeker bij Dortmund spelen. Als we het toch over Dortmund hebben, iemand die daar ook vaak mee in verband wordt gebracht, Sven Mislintat. We hebben het al heel veel over Ajax gehad natuurlijk. En logischerwijs, er stond ontzettend veel te gebeuren. Waardoor een beetje naar de achtergrond verdwenen was dat er een onderzoek was van KPMG naar het handelen van Mislintat deze transferzomer. Waar natuurlijk aan getwijfeld werd of er belangenverstrengeling was. Natuurlijk rondom de transfer van Sosa. Maar ook met anderen en of er verwijtbaar gedrag kon aangetoond worden van Mislintat. De uitkomst is bekend. Het werd een beetje verstopt in een uitnodiging voor een buitengewone vergadering voor aandeelhouders. Dus er was geen nieuwsbericht over gemaakt, et cetera. Die buitengewone vergadering vindt in mei plaats. En tussen de oproep en de vergadering zit altijd 42 dagen. Dus vandaar dat het nu
nog niet meteen besproken wordt. Nog niet meteen. Maar de uitkomsten zijn wel naar buiten gekomen via die bijlagen.
Ja.
Jij zegt, ja, het is dan een beetje naar de achtergrond gegaan. Maar ze hebben er zelf ook alles aan gedaan om het naar de achtergrond te krijgen. Mm-hmm. Rapport lag er al. Nou, toen kwam Kroes even tussendoor fietsen. Nou, kun je nog wat voor zeggen, maar zeker. Maar nu verstoppen ze het inderdaad in een uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering en in een bijlage. In plaats van dat je gewoon netjes een bericht op de site plaatst van, hey, misschien niet dat onderzoek afgerond, dit zijn de conclusies. Dus het is best wel gek dat ze dit zo weggemoffeld hebben.
En dat vind ik vooral raar. Wat is daar het belang bij? Zijn ze niet blij met de uitkomsten van het onderzoek? Is dat het? Verder wel best belangrijk, toch?
Nou ja, wat hier natuurlijk niet meehelpt is dat uiteindelijk is gebleken van oké, Mislintat had geen belangenverstrengeling met die transfer van Sosa. Natuurlijk heeft hij niet alles even handig gedaan en had er veel meer overleg kunnen zijn en had er veel meer vastgelegd moeten worden. Daarin is hij wel nalatig geweest.
Plus de geheimhoudingsplicht. Dat zijn de twee dingen die er wel uit zijn gekomen.
Maar wat natuurlijk een dingetje is wat doorspeelt op het huidige Ajax nu, is dat de RVC de handtekening onder alle transfers heeft gezet. En Mislintat niet zelf daarvoor getekend heeft. Dus ik denk dat het daarvan uitkomt.
Ja, je zou toch wel zeggen dat na alles wat er is gebeurd de afgelopen periode, dat de Raad van Commissarissen er wel van heeft geleerd om dingen niet zomaar onder de tafel te schuiven, maar wel gewoon transparant te zijn richting je supporters.
Ja, dat zou je zeggen. Ja. Alleen daarmee stellen ze zichzelf inderdaad in een soort van een kwaad daglicht. Alleen ja, dat is wel.
Het nou is dat toch?
Ja. Ik denk dat zij zelf inmiddels ook niet meer weten hoe ze hun communicatiestrategie moeten doen. Maar goed, ja, geen transparantie bieden is wel heel erg triest. Want je weet inderdaad dat het binnen 5 minuten alsnog online staat. En dat je dan alleen maar meer gezeik mee krijgt. Ja. Dus ja, ik vind het ook sowieso niet slim. En het is ook een beetje een dubbel. Want aan de ene kant is er natuurlijk ook een kamp binnen Ajax geweest. Of ook wel een deel van de supporters. Wat heel graag had gezien dat Mislintat hierop afgerekend had kunnen worden. Of dat er was gebleken dat hij wel dingen had gedaan die niet mochten, waardoor hij als een soort kop van jut werd neergezet. En dat is nu in principe niet echt, juridisch gezien, niet echt aan de hand.
Nee.
En dan komen ook dus alles wat er omheen zit, komt weer bekijken van wie er fout zijn geweest. Of dat hij inderdaad zelf niet tekende voor die transfers. Ja, het roept eigenlijk alleen maar meer vragen op. Ja. Vind ik. Ja, niet ook. Ja, ook ja, over Mislintat wat minder.
Ik denk dat het wel
maar
goed
meer
is.
Over de club.
Nou, en voor Mislintat is het natuurlijk heel goed dat duidelijk is geworden dat die belangenverstrengeling er niet is.
Dat het niet, ja,
niet, aangetoond,
niet is. Aangetoond is. Niet inderdaad. Aangetoond. Nee, dat scheelt wel voor zijn verdere carrière. Mm-hmm. Het is alleen de vraag van gaat hij hier nu nog verder wat mee doen? Omdat hij natuurlijk door best wel veel mensen ook beschadigd is.
Laster en smaad.
Nou ja, of dat hij zegt van laat het achter me en ik ga lekker bij Dortmund aan de slag. En ze stikken er allemaal
als
maar
ik
in
hem
Amsterdam.
Was, zou ik dat lekker doen.
Ik denk dat het voor Ajax ook beter is.
Ik hoop dat voor Ajax ook dat even... Dat in ieder geval
die afgesloten.
Er komt al genoeg vuurwerk bij die vergadering. Yeah. Volgens mij, er is ook nog een termijn, zeg maar. Volgens mij kunnen ze tot 30 dagen van tevoren kan... kijk, de ledenraad is dat dan volgens mij. Kan dan het vertrouwen ook opzeggen in de raad van commissarissen. Dus
kan ik me nou echt totaal geen reden voor voorstellen.
Nee, ik ook niet. Nee, maar komt nog wel het vuurwerk aan. Ingezonden brieven in kranten met allerlei prominente Ajax-leden. Ja. Die van alles ervan vinden. Ja, het wordt weer één groot
succes.
Het helpt allemaal niet.
Het helpt absoluut niet. We gaan het over mooie dingen hebben. Over Champions League namelijk. Want wat een affiche. Hey. City tegen Real Madrid en Arsenal tegen Bayern. Laten we dan beginnen bij het allergrootste affiche. Wat gewoon finale waardig is. Manchester City tegen Real Madrid. Het is natuurlijk een wedstrijd die de laatste tijd wel vaker is gespeeld.
Ja.
En soms heb ik dan... Ik heb bij loting altijd van... Oké, ik wil weer nieuwe affiches zien. Maar deze kan me oprecht... Kan me echt niet vaak genoeg gebeuren, man. Ik echt.
En dat komt ook misschien omdat het resultaat vorig jaar een beetje zo tegenviel. Dat je ook hoopt dat het dit jaar wel het spektakel wordt wat je verwacht.
Ja, want vorig jaar 1-1 in Bernabeu.
Het was vorig jaar wel een spektakel.
Het sloopte City. Ja. Real.
Het was geen gelijkwaardig wedstrijd. Zeker... bij City niet. Was City vele malen beter. En ik denk heel eerlijk gezegd dat het nu een stuk dichter bij elkaar ligt. Want zo ik me kan herinneren vorig jaar, hadden wij allemaal wel het gevoel dat dit erin zat. Kijk, je durft dat nooit echt.
Omdat het Real was.
Uit te spreken.
Ja, durf je niet te zeggen van City kan Real een keer vermorsen, maar het gebeurde echt.
Ja, en het was ook niet de grootste verrassing. En het was ook helemaal niet geflatteerd of onverdiend.
Nee, sowieso. De Courtois keept echt nog een wereldpartij. Mm. Anders was het nog veel erger geweest. Ja, het was net alsof je naar een hele goede film zat te kijken, maar dan niet met de afloop die je hoopt. Omdat je eigenlijk wil dat Madrid wint, tenminste. Bij allemaal, toch?
Heb jij zo'n voorliefde voor Real Madrid? Dat heb ik nooit geweten.
Wel
ten opzichte van City sowieso.
Oh ja, ik moet zeggen, ik heb voor allebei de ploegen niet per se een groot...
Maar sowieso Ancelotti of Guardiola. Ik weet wat Guardiola gepresteerd heeft, is fantastisch. Alleen altijd Ancelotti.
Ja, en je hoopt ook gewoon voor de cultuur van voetbal.
Mooi.
Hoop je ook gewoon dat Ancelotti weer een keer die wenkbrauw omhoog trekt en dat Bellingham er dan 2 inschiet. Ja. Dat hoop je gewoon voor.
Nee, ik hoop gewoon, ik hoop sowieso op Real, maar dat is gewoon voorkeur. Maar inderdaad, van die 4-0, dat is te eenzijdig. En je hoopt natuurlijk nu op veel meer spektakel. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Sowieso, die eerste wedstrijd was wel heel anders. Daar was City ook wel denk ik de beter in. Maar was niet zo'n groot verschil. En nu krijg je die eerste wedstrijd. Waarbij Ancelotti dan heeft gezegd van ja, vorig jaar was het gewoon vooral gebrek aan karakter. En ik zat hem even terug te denken dan aan die ploeg in vergelijking met nu. Van zit daar dan zo'n groot verschil in qua, als je kijkt naar de spelers en qua karakter? Zijn die spelers zoveel verder? Je hebt natuurlijk een Bellingham erbij. Ja. Je hebt Rodrigo die persoonlijk een stuk verder is. Vinicius in bepaalde opzichten ook.
Ja, ik denk dat je dan vooral aan Bellingham moet denken. Want ik kan inderdaad ook niet nog 2-3 spelers noemen. Ja, je kan zeggen dat Tchouaméni niet verder is.
Mm-hmm.
En dan houdt het denk ik ook wel een beetje op. Want heel veel goede spelers van vorig jaar zitten er nu ook nog. Maar ja, dus wat dat betreft is dat verschil denk ik niet super groot los van Bellingham.
En bij City is het verschil... Ook, eigenlijk is er niet zoveel veranderd bij City. Heb je dat gevoel
jawel,
wel?
Jawel, ja? Jawel, natuurlijk.
Maar ook op het veld zijn er poppetjes zijn veranderd. Maar bij het spel van City, vind je dat ten opzichte van vorig seizoen?
Nee, ik vind ze wel echt minder dominant dan vorig jaar. In de Premier League sowieso. Dat het nu veel dichter bij elkaar zit. Dat je altijd verwachtte in het tweede seizoen zelf dat City dan nog een extra versnelling zou hebben. Waarmee ze eigenlijk die Premier League naar ze toe zouden trekken. En dat is dit jaar eigenlijk niet gebeurd. Ze hebben ook wel meer wedstrijden gehad waarin ze, zeker de topduel, zeg maar, waarin ze echt moeite hadden. Met bijvoorbeeld een Arsenal of... Liverpool. Dus ik vind dat wel een groot verschil met vorig jaar. En daar komen dan die blessures nog bij op een aantal sleutelposities. Zeker op de backs nu in dit geval.
Zo, ik denk dat dat misschien wel deze wedstrijd nog veel leuker maakt. Want het zijn natuurlijk Walker en AK. En
als die er niet bij zijn.
Ja. Die er niet bij zijn. Als je dan kijkt naar de zijkanten van Real Madrid. Dat is wel waar de grote kracht ligt natuurlijk. Ja, dan wordt het echt een...
Nou, ik ben dus wel heel erg benieuwd naar die keuze van Ancelotti. Want je hebt natuurlijk Vinicius die ook regelmatig in de spits uitkomt. Bij Real. En Bellingham die dan wat meer op links uitkomt. Ik denk dat je Vinicius nu sowieso op de flank moet zetten. En Rodrigo ook meer vanaf die rechterkant nog meer moet laten komen dan vanaf 10.
Ja. Ik denk wat hij vaker heeft gedaan is dat Bellingham kon natuurlijk ook best wel af en toe in de spits door. Dat lijkt me best wel eigenlijk de meest logische optie. Zeker ook om het middenveld te versterken. En dat je die twee gasten gewoon redelijk vrij laat. Dat is wel iets waar Ancelotti gelukkig goed in is. Maar ik denk dat voor Real Madrid daar de grootste mogelijkheden liggen.
Ja, dat verwacht ik eigenlijk ook.
Jij kwam vanochtend met een interview volgens mij van Alex Pastoor. Die had vooruitgeblikt in het AD op deze wedstrijd. Er zaten wel een paar mooie dingen tussen, toch?
Ja, nou ja, dat blijkt ook wel een beetje uit dat hij fan is van Ancelotti. Maar ik heb hem ook wel vaker gehoord in de podcast zelf, zeg maar, over... Hij begint op een gegeven moment zelf ook een beetje te twijfelen van hoeveel instructies moet je spelers geven. En zeker ook op dit niveau, waar natuurlijk spelers al echt een lijp niveau hebben, dat ze soms ook baat bij hebben om ze wat vrijheid te geven. En daar zit natuurlijk Ancelotti veel meer in dat spectrum dan Guardiola. En ja, ergens klinkt ook wel een beetje de voorliefde voor Ancelotti door, maar hij is ook enorm lijp fan van Guardiola. Dus dat maakt het best wel een goed verhaal. Volgens mij van Maarten Wijfels inderdaad in het AD. Dus ja, dat vond ik wel vermakelijk om te lezen inderdaad.
Heeft hij zichzelf nog vergeleken met een van de twee?
Nee, volgens mij niet. Wel inderdaad een link gelegd met Almere City, maar die zullen we even achterwege laten. Maar nee.
Is Alex Pastoor dan meer een Guardiola of is hij meer een Ancelotti?
Ik denk dat hij meer een Guardiola was en meer een Ancelotti wil
100%.
Zijn.
100%.
Ja.
Nee, maar Alex, dat is echt super interessant. Hè? Dat is echt niet omdat hij die podcast maakt en dat we hem goed kennen. Maar vroeger was hij echt puur op goed voetbal, verzorgd voetbal spelen. Hield hij alles bij van spelers. Spelers moesten vragenlijsten invullen elke dag.
Ja.
En daarin is hij, nou ja, je hebt hem bij de Core Podcast gehoord. Als er iets over effectief voetbal gaat, om die bal bij Almere City, heb je niet het allerbeste materiaal. Dus die bal zo snel mogelijk naar voren en daar gevaar creëren. Het gaat nu om effectiviteit. En daarin is hij wel heel erg veranderd. Dat is wel grappiger. Het lijkt me best wel moeilijk dat als je met een bepaalde visie hoe je trainer wil worden.
Ja.
En dat je daar dan op een gegeven moment best los, wel vanaf durft te stappen.
Ja, en dat is denk ik wat wel een hele goede trainer maakt. Want een goede trainer past zich denk ik altijd aan selectie en de kwaliteit. En als jij aan je selectie voelt dat je kan nog zulke leuke ideeën hebben van hoe je wilt voetballen. Maar als jij al gelijk voelt, het zit er niet in. Ik denk dat kwaliteit is.
We zullen het interview even in de beschrijving zetten. Ander potje, ook al redelijk aardig. Arsenal, dat op bezoek gaat bij Bayern München. Best wel... Gekke statistieken. 12 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Bayern won 7 keer, Arsenal 3 keer, 2 keer gelijk. En de laatste 3 ontmoetingen, alle 3 5-1 voor Bayern.
Ja.
Ik voel op sociale media, en toevallig Nicky Bartens is natuurlijk ook voor. Ik voel ook wel een beetje, niet haat en nijd richting Bayern. Maar van, dit kan wel eens...
Er moet iets goed gemaakt worden.
Er moet inderdaad iets goed gemaakt worden. Terwijl het inmiddels al ontzettend lang geleden niet. Maar best wel flink tijd geleden.
16-17, dat is volgens mij de laatste keer. Maar dat komt ook omdat Arsenal natuurlijk heel lang geen Champions League heeft gespeeld.
Mm-hmm.
Heel lang niet op het hoogste niveau actief is geweest. En daar zijn ze nu echt wel terug. En ja, inderdaad, ze hebben een soort nog... Die 10-2 rekeningen staan nog open. En die kun je niet in één keer even effenen waarschijnlijk. Maar dit is wel het moment, als je ziet hoe Arsenal ervoor staat, hoe Bayern ervoor staat, om het te doen.
Ja, want als je die verhoudingen ziet, dan zeg je dat Arsenal gewoon favoriet is, toch?
Ja, 100%.
Maar is dat ook echt zo?
Ik denk wel dat ze zijn sowieso favoriet. Maar Tuchel zei zelf op de persconferentie of in een interview, weet ik niet, van wij kunnen onze Champions League ervaring gebruiken. En dat klinkt als iets kleins. Maar als je kijkt naar de vorige ronde waar Arsenal tegen Porto ook ontzettend moeilijk had. Je kan niet aanwijzen dat per se met ervaring te maken heeft. Maar het brengt natuurlijk wel een soort ander soort spanning met zich mee. En nu tegen zo'n grootmacht als Bayern München ben ik wel benieuwd of Arsenal gewoon... durft te doen wat ze al heel... Ik hoop het vooral.
Ik denk ook dat ze dat moeten doen.
Natuurlijk moeten ze dat doen. Want als Arsenal het niveau haalt wat ze in topwedstrijden in de Premier League heeft gehaald, dan denk ik echt dat Arsenal gehakt kan maken van Bayern. Denk ik echt.
Ja, ik denk sowieso dat Bayern niet over twee wedstrijden goed is. Want vorige ronde tegen Lazio was eigenlijk... Die eerste wedstrijd was ook gewoon echt heel slecht.
Ja. Ja.
Daar kun je inderdaad wel wat over zeggen over Champions League ervaring. Dat ze die tweede er dan nog wel uitslepen. Want dat had ook, gezien de vorm van Bayern, had dat ook gewoon mis kunnen gaan. Dus dat spreekt nog wel enigszins voor ze. Maar zij zijn zowel in tweeluik als in individuele wedstrijden. Zoals afgelopen weekend tegen Heidenheim. Ja, ongekend hoe ze dat uit handen geven. Ja, dan kan je niet voorstellen dat zij twee keer 90 minuten goed zijn tegen Arsenal.
Nee, maar wat je je wel kan voorstellen... Kijk, Tuchel doet het helemaal niet goed bij Bayern. Maar Bayern zit daar wel altijd in de favoriete rol. En we kennen Tuchel als trainer die wel een ploeg heel goed kan structureren. En in ieder geval, dat is niet altijd aanvallend voetbal. Maar wel het zeker achterin goed dicht kan houden. Nou, nu kunnen ze vanuit een underdog positie gaan voetballen. En misschien is dat voor die gasten wel veel makkelijker. En... ligt ja, dat ze wel beter.
Zoals hij eigenlijk ook met Chelsea die Champions League won. Ja, eigenlijk ook vanuit een underdog rol. Ja. En dat je het helemaal niet aan zag komen. Ja, hij heeft het wel nodig. Want Jezus, wat een shitshow. Ja, ja, volgens mij mag hij wel het hele seizoen blijven zitten. Maar ja, je vraagt je eigenlijk af waarom.
Als er echt een dikke nederlaag komt. Over twee wedstrijden. Of misschien zelfs na één wedstrijd al. Tegen Arsenal.
Ik denk als ze me eruit hadden moeten gooien, hadden ze het al.
Nee, maar ze laten het nu zo glippen in de Bundesliga dat zelfs op een gegeven moment die top 4 nog wegvaart.
Het is nu gewoon komen. Weggooien.
Ja, dat kan nee, maar, niet. Nee, dat kan sowieso niet. Maar daarom denk ik eigenlijk dat ze het al 3-4 wedstrijden geleden hadden moeten doen.
Dat denk ik eigenlijk ook.
Dat was, ik denk dat nu, je kan het doen en niemand zou er gek van opkijken. Maar dan,
het is te laat.
Het is te laat, ja.
Te laat.
Ja, een dik advocaat zit op mijn Curaçao. Ja,
die heeft ook gewoon al wat te doen. Ja, dat is lastig. Ik kijk ernaar uit, jongens. Champions League avond, zeg. Gaan we lekker van genieten. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Met ook heel veel Champions League en ongetwijfeld nog heel veel nieuws. Thanks, jongens. En thanks aan alle luisteraars, alle kijkers. Ciao.
Ciao.